Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Nou, vandaag de gast Diana Proost. Welkom aan de keukentafel ook weer. Ik ga jou introduceren met de titel van marketing manager in het museum naar docent marketing in het HBO. Nou, ben benieuwd ook weer. Wij kennen elkaar, we zijn eigenlijk een soort van oud-collega's, kan je zeggen. Ja. Toen de tijd dat ik bij de Hermitage Amsterdam werkte, werkte jij bij Museum van de Geest. Museum van de Geest heeft, of had, moet ik zeggen natuurlijk, een dépendance in de Hermitage. En zo hebben wij ook wel samengewerkt. Nou, hartstikke leuk. Je woont in Haarlem met je vriend en zoontje en dochter.
Yes.
En we zitten hier om naar jouw verhaal te luisteren. En ik heb jouw cv hier naast mij liggen. Maar mijn oog viel een beetje, dan gaan we helemaal terug in de tijd, nadat jij met het Erasmus-programma naar Praag bent geweest.
Ja.
Jee. Dat vind ik heel leuk, want ik ben zelf ook als Erasmus, ik moet zeggen als pionierstudent voor de studie film- en televisiewetenschappen. Die zaten nog niet in het Erasmus-programma.
Yeah.
En die zeiden, nou Annemarij, ga jij maar uitzoeken wat er voel. Want die werden helemaal gek van mij dat ik daar constant naar vroeg.
Yeah.
En toen ben ik naar Parijs gegaan. Heb ik daar ook als student gestudeerd. Fantastisch.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Hoe kom je in Praag?
Ik heb wel een heel duidelijk haakje naar Praag. Dat is dat mijn moeder, ik kom uit Tsjechië.
Oh.
Of Tsjechoslowakije toen nog.
Okay.
Ja, en mijn Nederlandse vader wel. En zij zijn ooit vanwege vakantieliefde, mijn vader ging daar op vakantie, verliefd geworden en getrouwd. Maar omdat het natuurlijk nog, de muur stond nog. Dus mijn moeder heeft mij en mijn broer nooit echt Tsjechisch geleerd. Maar we gingen er wel altijd op vakantie.
Ja.
En toen studeerde ik aan de VU. En ik had inderdaad ook heel erg de kriebels van, ik wil heel graag naar het buitenland. En dus ik ging eigenlijk gewoon eens vragen van, goh, wat is allemaal mogelijk? En toen zag ik dat, volgens mij heb ik het zelf Praag geopperd. Ja, want dat ging eigenlijk inderdaad vanuit mijn opleiding, was er niemand nog naar Praag geweest. Och. Dus ik ging vragen, is dat ook mogelijk?
Ja.
Ja, want ik was wel altijd heel erg dol op Praag. Als we op vakantie waren we dan een uurtje er vandaan of zo, maar dan gingen we er wel altijd heen. En toen mocht ik inderdaad een half jaar daar gewoond en gestudeerd.
Ja.
Dat was de studie in het Engels. En dan volgde ik wel ook nog lessen Tsjechisch. Nou, die kon ik dan wel op wat gevorderd niveau volgen.
Ja.
En ik vond het inderdaad helemaal geweldig.
Ja.
Ja.
En inmiddels spreek je dus een beetje Tsjechisch dan?
Ik kon mijn weg toen ook wel vinden. Want door opa, oma en familie en zo. En altijd iedere zomer en kerst. Kindertsjechisch praat ik, de dieren kan ik nu al dat soort. Dus ik kan wel, en in dat half jaar daar heb ik er wel weer wat bij geleerd.
Ja.
Maar ik moet zeggen, de laatste 15 jaar ga ik weer minder vaak. Komende zomer toevallig wel weer.
Ja.
En de Tsjechen spreken steeds beter Engels.
Ja,
dus,
dat is ook
een probleem.
Dus
daarin.
Ja. En wat heb je daar gedaan? Verschillende vakken.
Ja, wat ik heel leuk vond, was mijn opleiding aan de VU was beleid, communicatie en organisatie.
Mm-hmm.
En ik ging mijn derde jaar naar Praag. En eigenlijk was het ook wel een punt dat ik een beetje twijfelde aan mijn opleiding. Dat ik dacht, ja, is dit het nou wel? Ik had toen al een beetje de kriebels van, als ik opnieuw had mogen kiezen, had ik toch geschiedenis of zoiets gedaan.
Okay.
En toen ging ik naar Praag. En ja, de VU zei, je kan naar Praag, maar al die punten die je daar verdient, daar heb je eigenlijk niks aan voor je opleiding hier.
Okay.
Dus ik denk, als ik er toch niks mee kan, dan ga ik gewoon puur doen
wat ik
leuk vind.
Ja.
Ja, ja. Ja, en dat was geweldig. Dus ik ging Tsjechische filmgeschiedenis. Ga ik aan jouw Parijs denken.
Ja.
Tsjechisch theatergeschiedenis gedaan. Media en journalistiek. Dus ik heb gewoon allemaal vakken uitgekozen waarvan ik dacht, dat lijkt me wel wat.
Waanzinnig.
En die ben ik gaan volgen.
Ja.
Dus dat vond ik heel gaaf, dat ik gewoon een half jaar kon doen eigenlijk echt wat mijn interesse lag, wat ik leuk vond. En ik weet nog dat ik me voor het eerst een soort Europeaan voelde of zo. In plaats van Nederlander. Omdat je zo op zo'n campus zat met allemaal mensen uit andere landen uit Europa. En dan was er een andere campus en dat waren de Amerikanen. Dus we hadden ook echt een beetje de Amerikaanse campus en de Europese.
Ja.
Ja, en ook echt met kamers met kamergenoten. Want dat was daar wel. Dus zat ik met een Frans meisje toevallig.
Ja. Oh, toch verzorgd. Ja.
Dan had ik liever een kamer alleen gehad eigenlijk.
Ja, dat snap ik ook wel weer. Ja.
Maar dat was echt heel leuk. Ja, ik weet niet, die tijd was... het was toen natuurlijk ook gewoon spotgoedkoop nog daar.
Ja.
En op een of andere manier had de EU nog niet bedacht dat je studenten in Zweden misschien iets meer aan studiebeurs moest geven dan in Praag. Dus we kregen allemaal hetzelfde. Dat was ook heel raar. Dus ik kon daar ineens alles.
Heel veel,
En zo, maar gewoon dat internationale vond ik heel
leuk. Ja. Maar dan even terug naar jouw cv. Want marketing, dat kwam eigenlijk pas daarna. Want ik zie Nima...
Nima B.
Erop. Ja.
Ik merkte dat ik... Ja, dat is waar. Er zat natuurlijk wel een deel communicatie in die opleiding. Mm-hmm. En toen heb ik nog wel als keuzevak publieksbeïnvloeding gedaan, geloof ik. Ja, dus in die zin probeerde ik het een beetje in te vullen met marketingcommunicatie. En eigenlijk toen ik afstudeerde, was de tijd niet heel denderend om een baan te vinden.
Nee.
Dus was het eigenlijk meer gewoon van, waar kun je iets vinden?
Mm-hmm.
Go. En ik had als bijbaantje kinderopvang. Gewoon op de groep staan. En daar bij het hoofdkantoor zochten ze iemand bij marketing en sales.
Ja.
En daar werd ik aangenomen.
Ja.
En zo, dat was eigenlijk mijn eerste baan, dat ik me verder ging verdiepen in die marketing. En via hun, als ik het goed heb ik toen ook mijn Nima B. Vanuit die organisatie mijn Nima B ook erbij gedaan.
Ja.
En mijn toenmalige vriend, wat later mijn man werd, die zat in de reclame. Dus ik werd er wel thuis, hadden we het er wel. Hij was grafisch vormgever.
Dus aan de keukentafel letterlijk, zoals hier, hadden jullie gesprekken over reclame, marketing, etc.
En dat vond ik wel leuk altijd. Dus ik dacht, dat is een mooie invulling. Ik had wel toen al altijd zoiets van, dat ik mezelf afvroeg, zou ik dit ook kunnen voor een automerk of een verzekeringsmaatschappij of zo. Voor dingen die mij helemaal niet boeien. Dat twijfelde ik altijd. Ja. Ik had altijd zoiets van,
Moet je wel echt raken.
Ja.
Dus het is echt bijna authentieke marketing.
Het ging me eigenlijk altijd meer om het onderwerp, om het bedrijf zelf, dan om het marketing voeren.
Ja, mooi. Ja, daar kan ik me helemaal indenken inderdaad. Ja, mooi.
Ja.
Maar die marketing, je cv, die straalt helemaal marketing. Dus die switch inderdaad is wat jou betreft niet op dat gebied, maar wel op inderdaad medewerker museum en dan ineens voor de klas. Maar misschien is het wel leuk om heel klein beetje ook te vertellen over wat je bij Museum van de Geest deed. Hoe jouw werk er daar uitzag.
Ja, dat was uiteindelijk... zat ik dus toch inderdaad met van, waar zou ik nou dan een marketingbaan willen, bij wat voor type organisatie. En de culturele wereld, dat trok me altijd heel erg. Uiteindelijk ben ik ook nog wel toch nog geschiedenis gaan doen, maar dan alleen een minor programma naast mijn werk. En als mensen toen vroegen, wil je dan een geschiedenisdocent worden? Zei ik, nee, maar ik wil een keer in een museum werken en ik hoop dat dat zo op deze manier kan. Zo kwam ik dan uiteindelijk toch inderdaad bij het Museum van de Geest terecht, bij het Dolhuis. En daar, inderdaad toch weer is marketingmedewerker en dan kwam steeds meer bij. Maar het was een heel klein team, waardoor ik eigenlijk daar ook wel meer deed dan de campagnes voor tentoonstellingen of om publiek te trekken ook voor de vaste collectie. Maar we hadden in Haarlem natuurlijk ook een café en een zaal om te verhuren. Dus uiteindelijk ben ik daar ook de verhuurtak gaan coördineren, erbij gaan doen.
Mm-hmm.
En de educatie.
En daar
komt eigenlijk een beetje linkje met educatie. Dus we hadden het boekingskantoor, dus waar de rondleidingen werden geboekt. Dat werd daar gerund door of vrijwilligers die werken daar nog steeds.
Ja.
En ik was dan de coördinator weer van de boekingen. En zo hield ik me ook wel bezig met de rondleidingen. Wat voor programma kunnen we dan aanbieden aan scholen of aan bedrijfsuitjes? En daar kwam een beetje de educatie-interesse kijken.
Ja, ja.
En dan eigenlijk vooral met als ik over de vloer in het museum liep en er waren scholen, want er kwamen heel veel scholen op bezoek. Mm-hmm. Vooral mbo en ook wel hbo, social work of dat soort opleidingen. En ik bleef altijd kijken naar die studenten. Ik vond ze altijd... altijd moest ik even stilstaan en even kijken van hoe ze zich gedragen, wat ze doen. En ik moest vaak om ze lachen, of ja, niet uitlachen, maar een beetje grinniken van, oh, wat heerlijk toch. En dan zag ik die docenten ook en denk, oh, wat zou toch lekker zijn om met groepen jongeren gewoon zo een beetje
aan de slag. En de leeftijd, welke leeftijd hebben we het dan nu over?
Ja, dat gaat van, ja, dit is al van 16 tot 24, want dat gaat inderdaad van mbo, hbo door elkaar. En soms zag je ze heel verveeld hangen en de andere keer... moesten ze echt zo keihard om lachen, weet je wel. En vaak werden ze toch wel geraakt. Dus dat vond ik dan leuk. Of vragen die ze stelden. Ik zat er niet heel vaak bij, hoor. Maar als ik meeliep, dan vond ik dat toch altijd wel. Dacht ik, oh, wat heerlijk moet het zijn om daarmee te werken.
Ja, grappig. Ja. Nou ja, ik herinner me ook wel... Nou, dat was nog in coronatijd, hè. Zochten we elkaar regelmatig op. Gingen we regelmatig wandelen. Ja. Hadden we het altijd uitgebreid over werk.
Ja.
Maar ik zat te denken van... Maar ja, wanneer kwam... Nee, het kwam best wel als een verrassing, kan ik me herinneren. Dat je ineens die baan had als docent. Dus hoe heb je dan uiteindelijk die switch gemaakt?
Ja, ik zat al 8 jaar bij het Museum van de Geest. En we hadden een... In de Hermitage afdeling hadden we een hele grote tentoonstelling gehad van Willem van Genk.
Ja.
Waar we lang aan hadden gewerkt. En dat was wel... Ja, op marketinggebied was dat een soort... Het grootste project eigenlijk tot dan toe. Daar hadden we een flink budget voor. En daar mochten we echt uitpakken met als... Nou, dat we uiteindelijk... Ik weet niet of je er nu nog... Nou, bij de Wereld Draait Door mochten zitten. Dus dat was voor ons echt
helemaal geweldig.
Ja, dat was echt van jee.
Yes.
Dus en we hadden een mooie tramrijden in Amsterdam. En samenwerkingen met concertgebouwen. Nou, het was heel ontzettend leuk om dat project te doen.
Ja, kan ik me voorstellen.
En kort daarna, of een beetje, weet niet precies, maar in ieder geval ergens een jaar of anderhalf jaar later zou ook de heropening van de locatie in Haarlem zijn. Want die werd helemaal gerenoveerd en verbouwd. Nou, helemaal vernieuwd. Dus we hadden heel zo'n vernieuwingstraject. En we wisten, die heropening komt eraan. En ik weet dat ik het wel eens met een collega, die er nu eigenlijk ook niet meer werkt, maar over had van ja, maar dan heb je eigenlijk twee grote projecten straks gedaan, wat daarna? Toen wel iets begon te landen van, oh ja, hoe lang wil ik hier nog blijven? Of waar zou ik dan heen willen?
Ja.
Dus dat begon al wel een beetje te sudderen. En ik weet dat ik ook wel vaak dacht, ja, maar ik zou eigenlijk niet weten naar welk museum ik dan wil. Want ik vond juist Museum van de Geest met die wisselende tentoonstellingen en die onderwerpen, die vond ik altijd interessant.
Ja.
Dus het ging mij niet... per se meer. Ik kom eigenlijk niet per se.
Nee, precies.
Dat hoefde voor mij eigenlijk niet.
Nee. Maar waar zitten we in de tijd dan? Dit is dan voor corona, dus, denk ik.
Ja, een beetje
want
zo
de corona
in de aanloop.
Was alles dicht natuurlijk.
Ik denk dat we bezig waren met die heropening. Ja. Maar die heropening kwam midden in de eerste lockdown. Ja. November 2020 was de heropening.
Mm-hmm.
Dus ergens daarvoor dat het langzaam begon te dalen. Want ik dacht, hoe lang zou ik willen blijven? Moet ik daar niet eens over nadenken?
Ja.
Dat is ook wel iets bij mij. Want ik denk meestal eigenlijk helemaal niet zo over de toekomst.
Ik denk eigenlijk helemaal niet na.
Nee, ik ben gewoon zo lang het leuk is. Denk wel leuk en prima.
Ja,
dat is wel
weer mooi.
Ja, en ik weet dat... Ja, dat zei ik dat toen een keer wel. Wat ga je dan daarna doen? Want dan heb je best wel grote projecten gehad. Daarna wordt het wel iedere keer een tentoonstellingje.
Ja, ja.
En hetzelfde riedeltje. En ik denk, dat wordt wel een riedeltje. Maar ik had eigenlijk nog geen haast. Maar toen gebeurde het toch privé. De vader van mijn kinderen overleed heel plotseling.
Ja, dat is
aan
heftig.
Aan een hartinfarct. Ja,
ongelooflijk. Ja.
Dat was inderdaad natuurlijk zo'n gebeurtenis. Die was net voor de heropening in Haarlem.
Ja.
Dus ik was in de eerste instantie vrij snel weer aan het werk. Want het was natuurlijk druk. Maar we hadden ook die lockdowns van scholen. En toen ben ik toch na een paar maanden, toen de scholen weer open gingen. Toen kwam ik thuis. Toen was ik voor het eerst in een leeg huis. En toen, mijn kinderen hadden natuurlijk ook die rouwverwerking.
Ja,
midden in de rouw.
Ja.
En toen ben ik zelf even ingestort. Of was ik even helemaal de weg kwijt.
Ja.
En ben ik zelf even gestopt met werken ook.
Mm-hmm.
En toen voelde ik me vooral heel erg... eigenlijk totaal verdwaald.
Ja,
maar wel op alle fronten toen. Hoor, dat ik zelfs Nou ja, ik kom uit Breda, oorspronkelijk zelf dacht, oh, ik moet terug naar Breda.
Kom je uit Breda?
Ja.
Nee, dat meen je niet. Oh, weet je waar ik geboren ben?
Nee.
In Breda. Oh. Nou ja.
Nou, daar komen we dan nu een keer achter. Ik ook.
Oh, we moeten een keer een pintje gaan drinken in de bobbel. Yes.
Ja, oh leuk. Ja, daar kunnen we inderdaad.
Oh, wat grappig.
Oh, heel leuk. Ja, ja, ja. Ja, nee, ik kom inderdaad.
Breda, joh. Ja. Ja.
Dus mijn ouders woonden er nog. En mijn broer. En we hebben nog vriendinnen van de middelbare.
Oh, ja.
Ja, dus die... dus dat... Dus
je
op dat
twijfelde
moment,
van, moet
ja,
ik niet terug
alles
daarheen.
Wankelde een beetje.
Ja, snap ik,
en,
ja.
Ja, toen toch weer natuurlijk gewoon reïntegreren en weer terug aan het werk.
Want ben je in die tijd ook verhuisd? Je woonde in Amsterdam en ben je naar Haarlem gekomen?
Nee, dat was net daarvoor. Dat was net daarvoor. Oh, ja, twee jaar voor de, een jaar voor de lockdowns.
Oh,
ja.
Ja, 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 ja. Dus dat had je ook nog gehad, hè? Ja. Dat is ook altijd best een impact.
Ja, dat is waar. Zo. Ja, van stad veranderen. Ja, inderdaad, van Amsterdam naar Haarlem. Waar vooral ik heel erg aan moest wennen.
Ja,
de kinderen hadden het sneller, maar... En... ja, en dan het lockdown, overlijden van de vader. En door die lockdown, was natuurlijk, ja, dat trof de museumsector natuurlijk hard. Ja,
ja,
dus het was ook zo gedoe en het werd best wel onzeker daardoor. Maar door het overlijden van vader stond ik er ook financieel ineens alleen voor.
Ja.
En normaal konden we natuurlijk de kinderkosten nog delen. Ja, en ik voelde ineens, ik denk, oh jee, nou ben ik wel in mijn eentje verantwoordelijk voor dit gezin. En dan die combinatie onzekerheid, dat maakte dat het versnelde, denk ik. Dat ik dacht, ja, volgens mij wordt het tijd om even helemaal opnieuw te beginnen. Ja, in dat wankelen, ik denk, ik ga op zoek nu, ik denk als...
Hoe heb je
als
dat
corona
gedaan?
Zo er niet was, was ik langer bij het dolhuis gebleven. Ja. Ik was eigenlijk heel tevreden
dus
nog
die
wel.
Die rust die was goed, zeg maar. Die
ja.
time-out was goed,
ja.
Pas op de plaats. Maar
ja.
Hoe ben je toen te werk gegaan?
Ja, dat vond ik heel lastig, want ik dacht inderdaad... Oh, maar wat wil ik dan? Want ik wil niet bij een ander museum. En ik dacht, ja, oké, marketing is het enige waar ik echt ervaring in heb. En wat ik wel altijd leuk vind, mits ik het product leuk vind.
Ja. Ja. Ja.
Of dat daar mijn interesse ligt. En toen ben ik... eigenlijk toch gaan bedenken, oké, vooral eigenlijk gewoon eigenlijk heel simpel gaan opschrijven van welke werkzaamheden vond ik dan, wat sprak me dan vooral aan, wat voor dingen. En toen kwam eigenlijk er steeds die onderwijsgroepen kwamen terug in mijn hoofd, dat ik daar zo blij van werd.
Ja.
En dat, ik kon eigenlijk niet eens echt duiden waarom, maar ik dacht gewoon, ja, altijd als ik daarnaar keek, als ik ze observeerde, dacht ik, oh, wat heerlijk. En betrokken docenten ook. Dat ik dacht, die zijn altijd zo betrokken.
Ja, mooi.
En ik denk, dat lijkt me... En eigenlijk viel toen nog niet het idee van docent worden. Want ik wist helemaal niet dat ik dat kon. Of dat dat mocht met mijn papieren.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, als ik nou eens bij een onderwijsinstelling ga kijken... of ik daar terecht kan op de marketingafdeling. En dan zien we het wel. Ik denk, dan het is een grote organisatie... wat je dan hoort is dat je altijd wel kan switchen of doen. Of dan ga je daar eens kijken van wat spreekt nog meer aan. Maar ik denk, dan ben ik in ieder geval bij een... Dus ik kwam wel... Ja, met gesprekken ook wel... ik ben niet echt een traject aangegaan, maar wel met vriendinnen en met mijn schoonzusje. Die heeft wel ooit een coachingopleiding ook gedaan.
Oh ja.
Die is nu eigenlijk meer coach van studenten en zo op een andere school. Maar dus haar sprak ik wel vaak.
Precies.
Ja, om een beetje...
in te zoomen en de juiste vragen en de juiste inzichten te krijgen. En voilà.
Ja. Ja, en zo kwamen we eigenlijk wel... Ja, op onderwijs onder andere, hoor. Er waren al meerdere sectoren, maar ik bleef toch wel in de eerste instantie als...
En hoe ben je toen aan de slag gaan? Ben je toen vacatures gaan kijken of contact gaan opnemen met onderwijs?
Nee,
scholen,
eigenlijk
of...
hier nog gewoon op vacatures. Ja, gewoon vacatures zoeken. En toen schreef ik op de functie van marketingadviseur bij de Haagse Hogeschool.
Mm-hmm.
Nou, uitgenodigd, tweede ronde ook gedaan... En na die tweede ronde werd ik dat niet.
Mm-hmm.
Maar die dame die zei aan de telefoon bij het af... Zeg maar, ik heb wel een vraag. Want een van de heren uit de sollicitatiecommissie... dat is de teamleider van de opleiding bedrijfskunde... en die wil jou graag bellen, want die heeft een ander voorstel.
Ja, briljant.
Mag dat?
Ja,
en ik dacht,
briljant.
Ja, doe. Maar ja. En ik denk, wat voor voorstel zou dat zijn?
Mm-hmm.
Nou, toen eigenlijk volgens mij diezelfde middag nog ging die aan de lijn... En dat was dus heel leuk, want hij zei, ja, Ik zag jou zo... Die sollicitaties waren nog online trouwens ook, want we hadden lockdown. Och, dus ja, maar hoe jij je presenteerde en hoe je die sollicitaties deed en jouw cv samen. Hij zei, heb jij er wel eens over nagedacht om voor de klas te staan?
Zo. Ja, waanzinnig.
Dat is zo leuk.
Ja. Heb je het echt goed gedaan, hè? Want dat online is ook best een maffe vorm van gesprek van en communicatie, hè?
Ja, dat is
dus echt goed gedaan.
Ja,
ja, wat leuk.
Dankjewel.
Ja.
En ik was, ik weet nog dat ik stond stil van dat ik, volgens mij, zij flapte ik ook als eerste uit. Ik zei, hè, docent?
Ja.
Maar kan dat dan zomaar?
Ja.
En dat hij zei, ja, je hebt een master en dan mag je bij het hbo aan de slag. Hij zei, uiteindelijk, als het allemaal bevalt van beide kanten, dan moet je nog wel een keer je BDB, wat is het, basiskwalificatie, didactiek of zoiets, halen. Maar dat zien we dan wel.
Ja.
En ik gaf eigenlijk zo, ik ga er even over nadenken. En ik merkte eigenlijk, ik ging op en het heeft me gewoon niet meer losgelaten.
Ja,
ik
had alleen grappig, maar... Ja, waanzinnig hoe dat gelopen is. En nu sta je voor de klas.
Ja.
Hoe lang sta je nu voor de klas?
Komende juni 2 jaar.
2 jaar alweer?
Ja, dus dit is mijn tweede schooljaar. Ja. Ja,
en hoe bevalt het? Hoe is het als je terugkijkt naar het begin en waar je nu staat?
Dat is zo'n verschil al.
Want
het was natuurlijk wel echt, er kwam ontzettend veel op me af. Ook qua verschil, kleine organisatie met een team van 15 mensen naar ineens de Haagse Hogeschool. Ik weet allemaal niet wat voor afdelingen. Zo'n onderwijsinstelling met 100.000 afkortingen. Waar je helemaal niks van weet. Ik denk,
LOP,
oeren. Ik denk, waar hebben ze het allemaal over?
Ja.
Dus dat eerste jaar was vooral echt onder... Ik had ook wel echt wel adviezen gevraagd aan vriendinnen die ook op het hbo werken. Mm-hmm. Wat voor tips heb je? En ik weet een ander schoonzusje die zei, het eerste jaar je moet vooral gewoon... Laat alles gebeuren.
Ja.
Later komen die vragen wel. Duidelijkheid komt later. Je moet het echt laten overkomen.
Ja.
En het tweede jaar wordt... Wat zei ze nou? Het tweede jaar wordt ook nog gewoon... Dan ga je het idee hebben dat het een beetje duidelijker wordt.
Mm-hmm.
Zeg maar, pas het derde jaar...
Ga je landen.
Ja.
Dus je moet gewoon ook veel fouten maken. En veel dingen tegenkomen natuurlijk. Ja. Kan je een grappige anekdote vertellen? Zo van, dit gebeurde en ik heb het zo opgelost. Of is het een beetje een lastige...
Ik weet wel dat ik op een gegeven moment... toen kreeg ik een klas erbij, omdat er een docent ziek was.
Oh ja.
Een andere. En ik zei, laat ze maar komen. Kom maar bij mij erbij. Maar ik had dus ineens een hele volle zaal. En dat was heel
En dan hebben we het
onrustig.
Over hoeveel mensen?
Tussen de 50 en 60 ongeveer. En ik was verkouden, dus ik praatte ook... Ik praat altijd zacht, maar toen nog extra. Dus ik had vooraf al... En het was een hele saaie les die ik moest geven. Maar dan weet ik natuurlijk vooraf dat ik wel... dit wordt zo saai. Maar ja, ze moeten wel... Normaal proberen dan met oefeningetjes ertussen. Ja. Of proberen. Maar dit wist ik al... Ik was ook van plan mijn eigen klas, die ik gewoon kende, te zeggen... Ja, sorry jongens, het wordt gewoon
even
saaiheid doorstaan. Maar ik kreeg allemaal nieuwe studenten erbij. En dat was een half jaar voor de klas stond. En ik had ze vooraf dus ook weer gezegd... wat niet zo leuk, we zitten met heel veel... En ik ben verkouden, ik praat nog zachter dan normaal. En het is saai, dus jullie moeten even heel stil zijn, alsjeblieft. en dat lukte voor geen meter. Toen zei ik op een gegeven moment, je hoeft hier niet te zijn. Dan heb ik liever dat je nu gaat. Dus wil je even besluiten en dan weet ik hoe en wat. En ik dacht gewoon, die twee gaan dan weg. Maar vervolgens ging iedereen weg. mijn eigen klas bleef wel heel braaf. Toen was ik zo blij. Ik zei, dank jullie wel. Maar die andere... nu zou ik alweer denken,
heb je dit besproken met mededocenten?
Ja,
van, jongens, hoe zouden jullie dit gedaan?
Wat ik nu toch heb. Ik zeg, iedereen ging en ik schaamde me een beetje. Want ik denk, ik neem die les wel over. En vervolgens lopen ze allemaal weg.
Ja, maar het heeft ook geen zin als ze daar zitten. En zitten daar, uit hun duim te zuigen.
En ergens... Ja, snapte ik het wel, omdat het echt wel droge stof was. Maar,
maar wat zeiden de mededocenten? Hadden die nog een ander advies? Of hadden ze zoiets van, zou ik ook zo
gaan hebben? In ieder geval dat vind ik heel fijn. Ze steunen je heel erg. Van, tuurlijk snappen we dat je dit een keer probeert.
Ja.
Of dat zo heb gedaan. Ik kan me eigenlijk helemaal niet herinneren wat ze nou als advies dan hadden wat ik wel, wat ik wel had kunnen doen. Ja, misschien in ieder geval niet dit voorstellen.
Nee,
maar...
ja. Maar het is nou ja, wel weer een grappig, grappig verhaal. Ja.
Ja,
maar breng me even, in zo'n kort half uur moet wat ik zo ongelooflijk switchen. Maar dus die docenten heb je hulp aan, je vrienden en vriendinnen. Ik vind het altijd een leuke vraag te horen. Is er iemand in jouw familie of bekende of in je leven die een soort voorbeeld voor jou geweest is? En waar je nu soms nog aan denkt of zo?
Oh jee. Nou, dan misschien wel. Ik weet een schoonzusje uit Breda. Die vind ik wel dat ze altijd haar hart heel goed volgt in haar werk.
Oh, oké, okay, ja. Mooi. Ja.
Ja, die is, en die laat zich ook niet gek maken door statusdingen of zo. Maar die kijkt wat past bij mij.
Ja.
En ook een soort, je bent nooit te oud om te zoeken of nog, weet je wel, die
precies.
Die blijft ook een beetje zo meanderend.
En met haar heb je ook gesprekken gehad. Mooi.
Dus dat
mooi.
Is zo fijn. En mijn ouders die steunen me altijd in alles, die zijn wel,
ja, die
merk
mogen
ik,
je
denk ik
tellen niet.
Nee, daarom, nee.
Het is dus voorbij je ouders, zeg maar.
Oh ja, gelukkig,
dus zo'n schoonzusje kan heel goed, inderdaad.
En verder, ik heb allemaal vriendinnen die de meeste zijn psychologen en zo, dus die stellen ook altijd wel goede vragen.
Ja, heb je veel
of,
aan.
Ja, zeker. Dus dat is leuk.
En terug naar de klas dan. Want nu sta je 2 jaar later.
Ja.
Hoe voelt het nu? Ja.
Ja, ik vind het een stuk zekerder dan vorig jaar.
Ja.
Ik weet, vorig jaar was het echt wel... dat je echt wel nog veel onzekerder. En nu voel ik me wel veel relaxter. En,
heb je ook een beetje zicht op wat je gaat doen dan het komende jaar?
Komend jaar weer. Nou, dat is nu wel weer de vraag. Want ik merk wel... er zijn... docenten die echt heel veel les geven. En ik merk dat ik toch wel weer op 2 benen... Ik blijf ook een beetje het organiseren van dingen.
Ja.
En de marketingtaken ook wel leuk vinden. Dus ik, net als afgelopen jaar... en dan komt jou ook. Ik organiseer ook de introductieweek. En ben verantwoordelijk voor de instroom. Ja, dus voor open dagen.
Ja.
Meelopen dagen, proefstuderen. Dus eigenlijk alle event dingetjes, die zitten ook bij mij.
Grappig.
En dat vind ik wel leuk. En dat is natuurlijk ook wel wat ik, ik jou ook van ken, natuurlijk vanuit musea.
Ja.
Openingen en zo organiseren. En dat, dus dat stukje, dat blijft blijkbaar. Ja, dat is
dat
toch...
Dat gaat automatisch bijna. Draai je hand niet voor om.
Ik merkte ook reacties inderdaad bij de eerste open dag. Dan kreeg ik van, goed geregeld.
Ja.
En ik dacht, maar
doe je het
gewoon? Dat was heel grappig. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Dus ik merk dat ik het... toevallig van vorige week inderdaad een gesprek over volgend jaar... dat ik ergens een 50-50 verdeling vind ik heel prettig. De helft voor de klas en de helft... Want ook... Met vakken is het weer zo, zoals bij marketing, dat ik wel kijk, wanneer, wat vind ik wel leuk en wat niet. En nu, ik ben best wel breed inzetbaar bij bedrijfskunde.
Ja.
Maar ik vind lang niet alle vakken interessant. Dus daar probeer ik ook wel dat ik alleen de vakken geef die dan meer dan gemiddeld marketing erin hebben. Of waar ik iets mee kan.
Ja.
Of soms probeer ik al de onderwerpen waar het over gaat, probeer ik te verdraaien. Net als nu had ik een vak dat toen ik dat gewoon overnam van een ander, ging het over autoverzekeringen.
Oh, hebben we die auto weer?
Ja, inderdaad. En ik dacht echt, oh mijn god, moet ik nou een market, moet ik een customer journey voor een autoverzekering?
Nee.
God, zie je. Ook nog aan studenten die zelf niet eens een auto hebben.
Hoe heb je dat aangepakt?
Nou ja, de eerste jaar was dat was het eerste vak wat ik gaf. Dus toen dacht ik, moet maar.
Ja.
En toen ben ik mijn didactische graad gaan halen. Of die en dan moest je een vak zelf aanpassen. Of verder ontwikkelen. Toen dacht ik, oké, mooi, ik ga dat vak doen. En als eerste ga ik die sector... nu heb ik de vrije tijdsector.
Oh, goed zo,
En dus dat hebben we dit jaar gegeven. Ja, 100 keer leuker voor mij en volgens mij voor de studenten
tuurlijk.
Ook. Dus,
dan sta je veel bevlogener voor de klas natuurlijk, kan mij me voorstellen.
En dan kon ik ook heel erg mijn ervaring uit het museum erbij pakken. Want hier keek ik ook naar welke toeristen komen er naar Haarlem. En uiteraard zelfs ook 2 jongens en die kwamen uit Noordwijk. En ik had ze een beetje gepoeid. Ik vind destinatie marketing altijd heel leuk, of city marketing. Dus ik zei, en de jongens wisten niet zo goed, wat zullen we doen? Ik zei, je kan ook gemeente Noordwijk pakken, is leuk. En zij zei, oké, dat doen we. En toen in het begin kwamen ze helemaal niet, eigenlijk helemaal niet uit dat onderzoek. Want ze hadden, ja, anderen hadden gewoon Walibi of zo. Veel makkelijker, veel concreter. En ik was zo enthousiast over Noordwijk.
Ja.
Ja, uiteindelijk hebben ze een dikke 9 hebben ze het gehaald, hoor.
Zo,
maar dat duurde wel echt
pakken,
lang.
Dus. Ja, maar hebben ze in geholpen dan?
Ja, ja, dan wel. Ja, dus
want hoe hebben ze, wat werd het?
Uiteindelijk zei ik, je moet echt net doen of alsof de gemeente nu nog helemaal... stel, ze hebben nog niemand in dienst die over toerisme gaat, of voor inkomen toerisme, en ze gaan jullie aannemen. Nou, hoe zouden jullie het nou aanpakken? Wat ga je dan doen om meer toeristen te trekken? En waarom wil de gemeente dat eigenlijk ook? En dan hadden we het ook over van, vanwege de hotellerie die er zit, restaurants, die willen natuurlijk extra. Dus ze moesten echt even een andere pet opzetten om te bedenken van, dan gaan we... influencers vragen, weet ik veel, om iets te doen. Of om Noordwijk in de top 10 leukste strandplaatsen te krijgen. En welke type toeristen trek je dan? Dus ja, op die manier...
Misschien zelfs nog wel bruikbaar een beetje, dus...
Eigenlijk wel. Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
En dit is eerstejaars studenten?
Tweede.
Tweede?
Ja, die zijn al net tweede,
mooi.
Ja.
Nou, die komen er wel dan.
Ja, ja, ik vond het heel leuk dat ze zo van twijfel naar uiteindelijk
negen.
Een mooi plan.
Ja, waanzinnig. Ja, waanzinnig. Ja.
Dus,
nou, we komen alweer een beetje richting het einde.
Oh, dat gaat snel. Sneller.
Ja, heel snel. We gaan straks gewoon door, hoor. We gaan gewoon door. En we pakken dat biertje erin.
Ja,
inderdaad.
Ja, bij de bommel.
Het is wel leuk om af te sluiten met van, goh, heb je een advies voor mensen die denken aan een switch? Ja. Of, mag ook breder, hoor.
Ik zou vooral... Ja, wat ik nu merkte met dat docentschap was eigenlijk... wist ik nog steeds niet goed wat het zou betekenen. Maar ik merkte, het liet me gewoon niet los. En ik stond aan ervan. Vanaf dat mijn huidige leiding, dat hij zei... joh, heb je wel eens gedacht aan voor de klas? Dat bleef zo kriebelen.
Ja.
En toen dat ik op een gegeven moment dacht, je moet... Ga het maar gewoon onderzoeken. En als het niks is,
kan je altijd
dan?
Terug. Ja, ja. Ga
dus
maar onderzoeken.
Dat,
ja.
Dat, die vraag, wat nou als het niks is? Ja, laat die maar gewoon... Laat dat.
Ja, daar niet op focussen.
Nee,
mooi.
En dan denk ik helemaal, heb je de huidige tijd natuurlijk enorm mee.
Ja.
Nu kan je ook eigenlijk iets proberen.
En
als het niks is, vind je zoiets anders. Dus ik zou... Ja, dat...
Onderzoeken.
Ja,
onderzoeken.
En
niet
te veel denken aan wat zou dan niet leuk zijn. Ja, dat zie je dan wel.
Ja,
of dan
mooi.
Voegt zich dat wel, denk ik.
Ja, mooi. Ja, top. Nou, Diana, hartstikke bedankt. En we gaan nog een pintje pakken.
Ja, zeker. Proost. Ja, leuk.
Dit was de podcast met Annemarij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.